Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, Centrum voor Leven met en Na Kanker in Zwolle. In onze podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Vandaag is aangeschoven achter de microfoon van onze podcast Salo. Salo, van harte welkom vandaag.
Ja, dankjewel Marlies, leuk om hier te zijn.
Ja, en je bent hier bekend, want je bent vrijwilliger bij Intermezzo en je bent ook ervaringsdeskundige op het gebied van kanker. En over beide thema's gaan we vandaag praten. Stel jezelf even voor, zou ik zeggen.
Helemaal goed, ik ben Salo Poois, ik ben 57 jaar, geboren Amsterdam. Van beroep ben ik accountmanager in de verhuur.
Oké.
Ja goed, ik vind het heel leuk om hier te zijn. En ik wil ook eigenlijk dingen vertellen over mijn AYA. Want we gaan het hebben over ervaringsdeskundigen.
Ja.
En ik was destijds 35 jaar toen ik dus voor het eerst kanker kreeg.
Zo.
Dus eigenlijk ben ik ook een AYA. En af en toe dan denk ik zelf wel, ik ga eventjes naar die club van die AYA-mensen.
Oh ja.
Maar dan voel ik me toch weer te oud.
Ja, het is goed om even toe te lichten dat AYA's, dat zijn jonge mensen met kanker. En jong betekent dat je voor je 40ste jaar kanker hebt gekregen in het leven. Ik kan me voorstellen dat je denkt, AYA's, ik ben 57, ik hoor niet meer bij die club. Maar dat is wel wat jouw levenservaring is.
Ja.
Zullen we het daar eerst over hebben? Want je hebt dus op jonge leeftijd kanker gekregen.
Ja, daar wil ik ook nog een gedeelte vooraf in bespreken, als dat mag. Mijn vrouw en ik, we zijn getrouwd sinds 91. Wij wilden ook altijd kinderen hebben, net zoals alle stellen. Alleen, we hebben wel ervaren dat het niet vanzelfsprekend is. En via de normale weg ging het niet. Dat heeft zich uitgemond in 3 keer IVF bij mijn vrouw.
Ja.
En 1 keer eiceldonatie. Maar dat heeft allemaal niet mogen baten, wat dat betreft. Dus dat was voor ons dat al een hard gelag.
Ja.
Dat we dat moesten opgeven. Toen dachten we dat we in rustige vaarwater kwamen.
Na dat medische traject.
Juist, dag in, dag uit het ziekenhuis in.
Ja.
Maar het was toch anders. Want ik kreeg toen, op mijn 35ste kreeg ik kanker in mijn beide nieren.
Zo.
Ja, en dat hebben ze destijds uitgevonden omdat ik altijd nierstenen had. Dus ik moest het ziekenhuis in om in de badje te gaan, de verguizen. En door die verguizen, daar hebben ze foto's genomen en daar kwamen ze erachter dat ik in beide nieren kiestes had. En dat bleek uiteindelijk tumoren.
Oei.
Ja. Vanuit dat punt hebben ze mijn beide nieren geopereerd. Ik had in mijn rechter nier had ik een tumor, die zat erin. En mijn linker nier zat een tumor, die zat erop. Alleen ik had ook nierstenen.
Mm.
En 1 niersteen die zat vergroeid in mijn urineleider aan de rechterkant. Dat hebben ze geopereerd. Alleen na de operatie is daar littekenweefsel in ontstaan, waardoor de urineleider dichtgegroeid is. Dus de rechter nier is na de operatie van de tumor is die afgestorven. Toen is mij altijd verteld van, Salo, dat kan geen kwaad. Dat is een zakje, daar gebeurt niks meer mee. Maar goed, dat neem je voor lief. Die linkernier, die hebben ze dus, een tumor hebben ze erop weggehaald. En dat is verder goed gekomen. En daar heb ik tot 2016, en dan praat ik over 16 jaar later, geen last van gehad. Ik had elk jaar had ik een controle. En in 2016 zat daar weer kanker in. Dus dan moest ik daaraan geopereerd worden. Het grappige in dat hele verhaal is wel, na 15 jaar controle, toen zegt mijn arts, die zegt, Salo, 15 jaar, niks gebeurd, we laten het hierbij. Toen zei Helma tegen de arts van, nou, ik dacht het niet, we gaan het volgend jaar nog gewoon weer doen. En toen bleek die kanker er dus weer te zitten. Dus dat was een geluk bij een ongeluk dat Helma dat destijds gedaan had.
Ja, inderdaad.
Ja. Maar goed, toen werd het 2022. En toen voelde ik wat in mijn lichaam aan de rechterkant. Dat als ik naar bed ging en ik ging liggen, dan voelde ik dat er iets meeviel. En ik was onder controle. We hebben het niet gezien. Het is niet... het was denk ik niet helemaal duidelijk op de scans. Maar bleek dus dat die nier, die destijds overleden was aan de rechterkant, dat die zich ontwikkeld heeft tot een kieste. Waarin 4,5 liter vocht zat en een tumor. Waarvan 15% kwaadaardig. Ik ben geopereerd in 2022 in december. We dachten dat het een relatief eenvoudige operatie zou zijn. Dat we de kiesten konden leegzuigen, het vocht eruit. En dan misschien operatief verwijderd via een kijkoperatie. Maar dat bleek dus anders. Het was een zware operatie, lange operatie. Na die tijd... ik ben redelijk genezen. Ik heb nog wel een hele dikke buik. Mijn navel zit helemaal aan de verkeerde kant van mijn lichaam. Het is... Constructief was het niet helemaal. Daar heb ik ook nu het meeste last van trouwens, van die buik. Ik kwam in het ziekenhuis bij een oncoloog. En die stelde mij voor om mee te doen met een immuuntherapie. In combinatie met een nieuw medicijn in Nederland. Mm-hmm. En Een zo'n nepmedicijn.
Oh ja.
Ja.
Een placebo.
Placebo, heel goed, Marlies, ja. Dankjewel. Ja. Daar ben ik toen aan begonnen. Met in de hoop dat je inderdaad geen uitzaaiing hebt en et cetera. Dus het is ook een heel traject geweest. Alleen in 3 maanden, toen kreeg ik mijn eerste CT-scan. En toen werd me verteld dat ik dus uitgezaaide kanker had. Het zat in mijn buikvlies, het zat in mijn lymfeklieren, in mijn lever. Ja. Richting het hart. Dat punt was voor mijn vrouw en mij... Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Ik bedoel, de eerste 4 weken, kan ik me nog goed herinneren... was het 's morgens wakker worden, huilen, knuffelen en weer door. Nu is het traject is heel anders, de situatie is anders. Mm-hmm. Toen we dat hoorden, dacht ik ook, vanmorgen ben ik dood. Maar ik zie wel in dat de ontwikkeling binnen kanker... Ik ben natuurlijk 35 was ik toen ik al geconfronteerd werd. Die is echt wel gegroeid in die jaren. Dan kijk ik bijvoorbeeld alleen naar de operaties die ik vroeger kreeg. Mm-hmm. Die waren van manieren, die werden in de rug gedaan. En tegenwoordig is het gewoon 3 gaatjes. En ze halen een tumor al weg. Dus die ontwikkeling, die is echt verbeterd. We hebben natuurlijk dat hele emotionele proces hebben doorgemaakt met z'n tweeën. Dat is moeilijk. En dan praat ik niet zozeer voor mezelf, maar meer voor mijn vrouw. Mm-hmm. Ik ben niet bang voor de dood. Dat ben ik absoluut niet. Maar ik kan me niet voorstellen hoe het voor haar moet zijn om dan zonder mij verder te moeten.
Ja, precies.
Dat. En ook omdat we al die kinderwens hadden, dan denk ik van ja, het is en. En het is niet zo dat ik nou zielig wil spelen. Mm-hmm. Maar het is wel een heel proces wat je met z'n tweeën doormaakt.
Absoluut.
En waar je echt uit moet komen.
Ja. En het is een lang proces, hè? Want vanaf je 35ste nu tot je 57ste...
Ja.
Is de medische problematiek wat heel erg invloed heeft op jouw leven.
Ja.
Op jullie leven.
Ja.
Ja. Ja. Heel voorstelbaar ook.
Ja.
De impact van ziek zijn, beter worden, opnieuw ziek worden, op werk. Hoe was dat voor jou?
Ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel veel last van heb gehad. Na elke operatie dat ik geopereerd werd, was het een herstel van 2-3 weken. En dan ging ik weer aan het werk. Ik ben ook niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Mm-hmm. Absoluut niet. Ik wil wel verder. Ik wil wel doen. Maar ik wil ook dan als voorbeeld dienen voor anderen. Uh-huh. Niet alleen voor mijn vrouw of voor mezelf, uh-huh. Maar ook voor anderen.
Ja.
Ja,
dat is ook heel duidelijk wat je uitstraalt, wat we bij Intermezzo ook voelen.
Ja.
Want los van het feit dat je een zeer ervaringsdeskundige bent op het gebied van kanker, ben je ook bij Intermezzo gekomen heel in het begin... toen de wens er was om een mannengroep op te zetten.
Dat weet ik nog heel goed. Ik was voor mijn werk,
yeah.
Was ik onderweg en ik had Radio 2 had ik aanstaan. En toen hoorde ik Corine hoorde ik op de radio. Ja. Die had ook de wens om een mannengroep te starten en ze zochten nog vrijwilligers.
Yeah.
En toen heb ik dat, toen ik het hoorde, heb ik dat even laten bezinken. En toen heb ik de auto aan de kant van de weg gezet en heb ik meteen Corine gebeld.
Zo.
Ik zeg, het lijkt me hartstikke leuk om dat te doen.
Ja.
En zo is dat gelopen.
Ja.
Ja.
We maken even het bruggetje naar de mannengroep dan bij deze.
Ja.
Wat is dat eigenlijk?
De mannengroep is een hele leuke groep. Het is ook een verbindende groep. Dan moet ik zeggen, dat hebben mannen sowieso wel. Het is, als mannen samen zijn, is het een eigen wereldje.
Mm-hmm.
En dan ga ik ook even terug naar mijn militaire diensttijd.
Ja.
Je merkt gewoon dat de band heel sterk is met mannen als ze elkaar vaker zien.
Mm-hmm.
Bij mannen denken we altijd, van, die praten niet als het om kanker gaat.
Mm-hmm.
Ik kan het tegendeel wel bewijzen wat dat betreft. Mannen praten echt wel als ze met elkaar zijn. En als je mannen ziet die gelijkgestemd zijn met hun ziekte, mm-hmm. dan is het ook heel leuk om de interactie te zien van hun ziek zijn. Daar praten ze over. En dan vertellen ze elkaar wat hun ervaringen zijn en wat hen geholpen heeft. Mm-hmm. Ik wil niet per se zeggen dat het voor een ander helpt, maar het is wel heel leuk om die interactie en die kennis, dat ze die gebruiken voor elkaar.
Yeah.
En het is een hele leuke club. We doen ook hele leuke dingen met die mannen. Er komt ook heel veel input van de mannen zelf. We hebben bijvoorbeeld een rondleiding gehad via natuurmonumenten op de Veluwe. Dat is van een van de mannen zelf. Maar we gaan ook met de jongens naar de voetbal. We gaan naar de weekamp, een rondleiding. Dus we proberen ook wel actief bezig te zijn.
Echt wat met elkaar te doen.
Ja.
En bij PEC op uitnodiging een wedstrijd bij te wonen.
Ja.
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 Mooi is dat. En de mannengroep, daar participeren mannen in die zelf kanker hebben of hebben gehad?
Nee, het zijn inderdaad mannen die zelf kanker hebben of kanker hebben gehad. Maar ook mannen waarvan hun naaste kanker heeft gehad.
Mm-hmm.
Want die doelgroep is ook heel belangrijk. Die mag ook niet vergeten worden.
En dat mixt ook een beetje met elkaar?
Ja, dat mixt zeker met elkaar. Ja.
En qua leeftijdsopbouw, kun je daar iets over zeggen?
Als ik een beetje kijk qua leeftijdsopbouw, denk ik dat ik een van de jongsten ben.
Mm-hmm.
Het is wel een relatief oudere mix.
Mm-hmm.
Maar ik moet wel zeggen, zijn we allemaal jeugdige mensen. Hoor. Ja.
Nou, dat kan ik beamen, want ik ben er wel eens geweest toen ik nog bij Intermezzo werkte.
Ja.
Op een avond en dan kwam er toch een lawaai uit de huiskamer en een gelach en een pret.
Ja.
En dan is het heel mooi dat de deur dicht is en dat je denkt, wat gebeurt daar allemaal? Maar het klonk altijd zo positief.
Ja.
En,
nou, dat is het ook. Dat is heel erg.
En doe jij dat alleen de mannengroep een beetje aansturen?
Nee, vanaf het begin heb ik dat samen met Sander Strating gedaan en met Stefan. Later is Patrick erbij gekomen. En dat is ook een hele leuke mix. Sander doet ook Aikido binnen Intermezzo. Patrick die is ook meer betrokken bij de media, dat soort dingen.
Ja.
Die kan ons ook altijd helpen als we muziek nodig hebben, dat soort dingen.
Mooi.
Ja, en Stefan, die is goed, die is altijd aanwezig. Dat is gewoon een hele gezellige man.
Ja.
Ja.
Mooi om dat ook onderling, hè, met elkaar op te trekken. En betekent dat ook dat jullie die de mannengroep leiden of in goede banen leiden, zijn jullie allemaal ervaringsdeskundigen of niet?
Nee, ik geloof dat ik de enige ben die ervaringsdeskundige. Okay. Ja.
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 Dat is ook een mooie mix dan, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk als je zo'n mannengroep aanstuurt, terwijl je zelf ook onderdeel bent, ervaringsdeskundige en nu ook, nou ja,
kanker
die actief is?
Voor mij maakt het eigenlijk geen verschil van hoe het was en hoe het nu is.
Mm-hmm.
Ik heb daar, ja, weet je, het is wel heel leuk om te doen.
Mm-hmm.
Het is ook heel leuk om onderdeel te zijn van die mannengroep. En ik denk ook wel dat het mijzelf ook sterker maakt.
Ja.
Het maakt de mannen sowieso sterker, maar mezelf ook.
Mm-hmm.
En het leuke is ook dat iedereen die kanker heeft en die nieuwe trajecten inslaat in het onderdeel van kanker, dat dat gedeeld wordt met elkaar.
Ja.
Dus wat dat betreft ook een hele open club. En dat geldt voor mij ook.
Ja, echt op basis van wederkerigheid dat je met elkaar omgaat.
Ja.
En respect. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Nu is die kanker teruggekomen. Hoe kijk jij nu naar het leven?
Niet anders. Ik hoop dat de lengte van mijn leven hetzelfde zal zijn als ik daarvoor dacht.
Mm-hmm.
Ik ben een beetje hoopvol met wat ze tegenwoordig allemaal kunnen.
Mm-hmm.
Maar je moet niet vergeten, toen ik te horen kreeg vorig jaar mei. Vorig jaar mei was dat. Dan zijn we nu bijna een jaar verder. Toen kreeg ik dus te horen dat de kanker uitgezaaid was. Mijn vrouw en ik dachten van nou, morgen ben ik dood. Morgen ben ik overleden. De dag later ging ik ook meteen met de computer aan de gang. Ging ik van Helma alle apps, die ging ik in om alles voor elkaar te maken. Dat heb je eigenlijk nooit gedaan. We leven allemaal ons leven, maar er is ook een traject van je digitale spullen tegenwoordig, wat in orde moet zijn.
Mm-hmm.
Dus ik ben heel druk bezig geweest om dingen voor elkaar te maken. Financieel en ook met mijn eigen begrafenis was ik al bezig.
Mm-hmm.
Maar goed, we zijn nu een jaar verder. En dankzij de medicijnen die ik heb chemopillen. En die slik ik 2 weken op en dan 1 week af. Goed, ik hoop dat ik het daar nog heel lang op kan doen.
Yeah.
Ja. En als deze niet meer zouden werken, dan zou er nog een pil zijn. En dat is dan de laatste. Dus ik ga er een beetje vanuit dat ik nog wel minimaal 10 jaar mee ga.
Ja, ja. En hoe kijk je dan naar kwaliteit van leven? Want hoe is die voor jou nu op dit moment?
Kwaliteit is redelijk goed. Ik kan wel merken dat ik, als ik 2 weken mijn chemopillen neem en dan 1 week niet, dat ik in die week niet, dat ik meer vocht ga vasthouden. Je bent wat sneller vermoeid. Want die chemopillen geven je lichaam toch al een boost.
Uh-huh.
De vocht vasthouden, dat zie ik gewoon heel erg terug in mijn handen en in mijn benen.
Uh-huh.
Maar de kwaliteit van leven, wat de buik die ik heb, zeg maar, die na de operatie dus helemaal anders geworden is, dat geeft mij de meeste klachten voor kwaliteit van leven.
Uh-huh.
Als ik ga zitten of liggen, dan ik voel altijd mijn buik.
Oh, ja.
Ik heb tegenwoordig ook bretels aan. Dat zie je niet, maar ik heb altijd bretels, want ik kan een riem kan ik niet verdragen op de buik.
Ja. Ja.
Dus, maar goed, dat is een beetje aanpassen en doorgaan.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik er negatief in sta, absoluut
nee,
niet.
Nee. En wat zijn nog verlangens of wensen voor de komende jaren die voor jou liggen? Want daar gaan we gewoon vanuit.
Nou, onder andere, 1 wens was voor mij IJsland. Dan heb ik het over vakantie. Ik wil altijd nog een keer naar IJsland. En dan dacht ik van nou, dat moet ik meteen maar doen. Tot op heden heb ik het nog niet gedaan. Ik heb eerst nog eventjes wat andere dingen die ik wat meer in de buurt. Want je wil toch een beetje zichtbaar zijn voor het ziekenhuis, zeg maar.
Bedoel je dan de veiligheid van het ziekenhuis
juist,
in de buurt?
Juist, want als je wat mankeert. Kijk, ik weet ook nog toen ik... toen was ik nog niet zo gek lang bezig met die pillen. En toen kreeg ik in een weekend kreeg ik koorts. En dan is het wel heel fijn als je dan ook kan bellen met het ziekenhuis.
Mm-hmm.
In het weekend. En dat je meteen opgenomen wordt. En dat ze meteen gaan uitzoeken en kijken wat er is. Dus die veiligheid is voor mij wel belangrijk.
Ja.
Maar goed, neem niet weg dat ik ook verre reizen ga doen, hoor. Ik ga binnenkort ook naar Valencia. Dus. Maar dat komt gewoon omdat je nu wat zekerder bent voor jezelf. En die dingen ook kan doen.
Ja.
Ja, heb ik verder nog wensen? Ik heb eigenlijk niet zoveel wensen. Ik heb eigenlijk alles. Zolang ik mijn eigen mensen om me heen heb, heb ik het heel leuk. Ik moet zeggen, wij doen gewoon heel veel dingen. Ik ben gek van musea's bezoeken. Ik ben gek van muziek luisteren. Dus ik ga naar musea's, ik ga naar Hedon, ik ga naar de Spiegel. Het zijn gewoon dingen die ik altijd al deed en die ik nog steeds doe.
Ja, en daar geniet je echt van. Ja, heel fijn is dat. We hadden het over wensen. Zijn er ook angsten die zich voor jou uitstrekken?
Er zijn verschillende angsten. Die drukken zich uit in het medische.
Mm-hmm.
Maar ook in het gevoel met je vrouw.
Mm-hmm.
Kijk, mijn angst is dat ik weg ben, dat zij alleen is.
Mm-hmm. Is dat trouwens ook haar angst, als ik dat vragen mag?
Dat denk ik wel, ja. We hebben het niet zo uitgesproken, maar met de gesprekken die we voeren, kan ik dat er wel uit opmaken.
Ja.
Ja. Maar angsten die ik bijvoorbeeld wel heb. Ik weet nog dat ik een keer bij de oncoloog was en die zei van Sarah, het ziet er niet zo mooi uit. Tumoren zijn gegroeid. Hij zegt, we kijken er nog even aan en misschien moeten we over naar het andere medicijn. Toen begon er wel een angst voor mij. Want bij de volgende CT-scan zou er moeten blijken of ze stabiel waren of dat ze toch nog verder gegroeid waren. Godzijdank waren ze toen stabiel en mocht ik door met dit medicijn. Dus de CT-scan, dat is elke keer wel een angst voor mij.
Ja.
En niet omdat ik bang ben voor de CT-scan. Want die CT-scan die heb ik, ik denk wel 30 keer gehad. Kan ik mensen ook vertellen, CT-scan stelt niks voor.
Mooi.
Ja. Dus dat is wel een angst voor mij, wat elke keer het resultaat zou zijn.
Ja, precies.
Ja.
Iedere keer dat zwaard van Damocles dat lijkt te hangen. Hè?
Letterlijk dat zwaard.
Ja, ja, precies. Ja, angst. Daar moet je zelf mee omgaan, hè?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, weet je, ik kom van een huis af, waar ik geboren ben, naar mijn moeder, atypisch. Die is zelf ook overleden aan kanker, uitgezaaid. En die had zelf ook altijd zoiets van, als mensen mij constant moeten helpen, als ik niks meer zelf kan, dan is het voor mij, dan is de tijd geweest. Dus die heeft ook euthanasie gepleegd destijds in 2007, 24 juli om 11 uur. Vandaar heb ik heel veel meegekregen van hoe je met het leven om moet gaan. Daarnaast heb ik een opa en oma van haar kant, die hadden 10 kinderen. Inmiddels zijn er 5 weggebracht voor hun pensioen, waarvan de 4 overleden zijn aan kanker. Dus bij ons in de familie zit kanker wel een beetje in onze genen.
Ja.
Ja. Dus in die zin, daar ben ik daar. Tuurlijk, het is niet leuk. Het is niet leuk om het te horen. En tuurlijk, iedereen heeft er angst voor. Maar ik had er als kind had ik er al angst voor, omdat er bij ons in de familie zoveel gebeurde. Dus ik heb dat al ontwikkeld, denk ik, dat ik daar minder last van heb.
Ja, dat het echt een beetje bij jullie hoort, juist, op de een of andere manier.
Ja.
Ja. Lijkt me ook pittig eigenlijk wel.
Ja, dat is het ook.
Zeker als je jong bent, hè? Toen je 35 was en de diagnose kreeg, dat je denkt, nu ben ik ook aan de beurt.
Ja, ja, dat klopt.
Ja.
Ja, dat klopt helemaal maar niet.
Ja.
Maar goed, daar ga je mee om. Dat is een. Daar maak je een plaats voor in je leven.
Ja.
Ja.
Jij kunt daar mee dealen op jouw manier, jullie op jullie manier samen. Wat zou je anderen willen meegeven die de diagnose kanker hebben en daarmee moeten leren leven, zoals jij?
Wat ik anderen zou meegeven is, sta open. Denk er niet het zwaarste van. Tegenwoordig is de kennis zo groot. En ik begrijp ook dat de mensen die kanker krijgen, dat ook gaat groeien tegenwoordig. Er komen steeds meer gevallen van kanker. Maar sta open naar het leven toe. Als je wat ik elke morgen doe, en dat zeg ik tegen meer mensen, zeg ik dat. Als ik 's morgens voor de spiegel sta in de douche, dan geef ik mezelf eerst een knipoog. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Als je jezelf een knipoog geeft in de spiegel, dan begin je te glimlachen naar jezelf. En dat doe ik elke ochtend. Dus je begint altijd met een lach. En dat is gewoon heel leuk. Zie het allemaal niet zo zwaar. Ga het gevecht aan. Maar ga ook het gesprek met jezelf aan. Van hoe ga ik ermee om? Zie het niet te zwaar. Ik ken ook wel gevallen van mensen die daar echt moeite mee hadden. En dat is ook heel lastig. En niet iedereen is hetzelfde. Ik ga er wat makkelijker mee om als een ander. Maar goed, ik ken ze ook die het heel lastig hebben.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En dat is ook wat jij en wat jullie doen in de mannengroep. Meebewegen met wat de ander nodig heeft. Hè?
Ja.
Dat is, vind ik heel mooi.
Ja, want je kan elkaars verhalen ook vertellen. Iemand die het echt moeilijk heeft en ik vertel mijn verhaal, die ziet dan hopelijk dat ik het niet zo moeilijk heb. En dat ik er heel anders mee deal als een ander.
Ja, precies.
We begrijpen niet verkeerd. Ik snap heel goed dat mannen zich heel slecht kunnen voelen.
Ja.
Maar vrouwen ook.
Precies. Ja. Iedereen die kanker heeft, heeft betere en slechtere momenten natuurlijk. Ja. Zoals we allemaal in het leven dat natuurlijk hebben met ups en downs. Maar ja, de diagnose kanker en uitgezaaide kanker zoals bij jou, dat is wel een pittige. Ik vind het dan ook heel moedig en heel fijn ook dat je achter deze microfoon dit durft te delen en wil delen met ons. Is er nog iets waar we niet aan geraakt hebben in ons gesprek nu, waarvan je denkt, hé, dat had ik toch willen vertellen?
Ik heb daar geen idee van, maar zullen we afspreken, Marlies, dat we dat over 5 jaar doen?
Dat lijkt mij een fantastische deal. Nou. Want daarmee committeer je mij ook gelijk achter deze microfoon.
En ik ook.
En, dus. En jij ook. En ja, dat ga ik heel graag aan. Dat vind ik een fantastische afspraak.
Top.
Laten we dat doen.
Gaan we doen. Leuk.
Dank je wel voor nu.
Jij ook.
Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.